Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over de onbekende Nederlandse uitvindingen. We kennen allemaal de cd en het cassettebandje, maar wat is er nog meer? Reageer op Facebook in Amerika met elkaar en op Instagram in Amerika. Aflevering 145 van de podcast in Amerika. Vandaag met Maxine Cullen. Helemaal in.
Helemaal in Royal Oak, Michigan.
Royal Oak, Michigan, onder de rook van Detroit, als ik het goed heb.
Ja, ja, dat klopt.
En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook, zou ik zeggen, van Philadelphia. Alhoewel, eergisteravond hadden we rook, letterlijk. Toen vierde de marine vierde haar 250-jarig bestaan.
Oh.
Op een hele grote oorlogsboot die hier ligt als museum. En die hadden een gigantisch vuurwerk. Dat kon je echt overal horen. Ik dacht echt dat de pleuris uitbrak. Dus echt een,
ja, als je dat niet in de gaten hebt, dan kom je van de koude kermis thuis.
Ja, die mensen gaan bij het minste gelinkste, dan gaan ze met beginnen met vuurwerk. En ook al woon ik hier al heel lang, ik ben er nog steeds niet aan gewend dat dat iets heel normaals is. Hè. In Nederland is het altijd van met nieuwjaar. En met, dat is eigenlijk het enige. Als je, dat je met nieuwjaar is eigenlijk de enige periode dat je vuurwerk hoort. Maar hier is het van 4 juli, nieuwjaar, bij elke sportwedstrijd. En nu dus ook de 250-jarig bestaan van de marine.
Maar in Nederland is het laatste jaar, hè? Vuurwerk, zeggen ze.
Oh, is het zo, ja?
Ja, net, volgens mij nou een paar maanden geleden of zo, hebben ze toch besloten dat er een uiteindelijk vuurwerkverbod komt met oud en nieuw. Maar ik ben benieuwd of het ook echt gaat lukken. Ja, je weet natuurlijk zelf ook in Nederland is het echt traditie eigenlijk. Net als het gourmetten met kerst is vuurwerk met oud en nieuw toch ook wel de traditie voor mijzelf.
Ja, je kunt wel. Ik denk niet dat ze zeg maar het gemeentelijke vuurwerk verbieden, zeg maar. Maar het is het individuele vuurwerk.
Ja.
Nee, er valt op zich wel iets voor te zeggen. Er zijn natuurlijk ook heel veel ongelukken die gebeuren.
Oh ja,
en
sowieso.
En bij ons in New Jersey is vuurwerk ook verboden. Dus voor mij is het niks nieuws. Terwijl in Pennsylvania mag je het wel kopen. Dus je ziet dus ook altijd bij de grens, als je de grens overgaat tussen, zeker op het platteland, tussen New Jersey en Pennsylvania. Het eerste wat je ziet is van die gigantische hallen waar je vuurwerk kan kopen.
Daarom denkt iedereen nog steeds, we gaan naar België of Duitsland om daar maar te halen. Als het in Nederland niet meer verkrijgbaar is. Dus ik ben benieuwd. Als het goed is, ben ik met oud en nieuw weer in Nederland. Maar het is wel grappig dat dan ineens toevallig dat jij net vuurwerk had. En dat ik toevallig net gisteren met mijn tante er nog over had. Dat het toch vuurwerk niet meer is volgend jaar. Dus ik ben benieuwd.
Nee, dat is op zich een. Maar het is een heel interessant onderwerp. Omdat het zeg maar. Wat je zegt, is de ene kant is het traditie. Aan de andere kant, statistisch gezien, gebeuren er heel erg veel ongelukken. En zijn mensen eigenlijk. Heel veel mensen behoorlijk onbenullig als het gaat om vuurwerk. Ik deed het zelf vroeger ook ooit trouwens. Ik heb ook hele domme dingen gedaan.
Ja, iedereen maar, wel, denk ik toch?
Ja, dus ik ben benieuwd hoe het gebeurt. Trouwens, weet je nog, toen het roken werd verboden in Nederland, het heeft ook jaren geduurd voordat het helemaal was ingevoerd.
Ja,
bizar. Hier ging het echt van de een op de andere dag in New Jersey. Ze besloten dat het. De staatsregering van New Jersey besloot dat roken verboden was in openbare gelegenheden. En de volgende dag werd er nergens meer gerookt.
Ja, Nederlands houden er niet zo van regels, hè? Dus ik denk ons toch nog een beetje anders is.
Ja, maar goed. Laten we beginnen bij het begin. Wat is het goede nieuws van deze week?
Het goede nieuws van deze week is dat ik toevallig mijn padelcompetitie heb gewonnen afgelopen weekend. Kijk, dat vind ik nou het goede nieuws, persoonlijke nieuws van de week. En dat is toch wel iets leuks. Wat er in ieder geval
heb je een mooie trofee gewonnen, een mooie beker?
Nou ja, dat nog niet. We krijgen volgens mij wel een prijs. Maar die hebben we nog niet gehad. Dus ik ben benieuwd. Ik hou jullie op de hoogte wat we krijgen.
Maar is er een serieuze padelcompetitie in Amerika? Ik zie het eigenlijk hier nooit.
Nee, eigenlijk... Nou ja, ze zijn nu wel meer en meer bezig met padel uitbreiden in Amerika. Het is niet zoals in Nederland bijvoorbeeld. Of in Zweden, of in Spanje, Zuid-Amerika, Mexico. Maar hier in het gebied waar ik woon is er Smash Paddle, heet dat. En daar padellen wij en hebben we volgens mij iets van 6 of 7 verschillende klasses, zeg maar. Dus als je dan zeg maar jouw klasse wint, dan ga je eentje naar boven en... Net zo'n beetje als tennis en wat andere sporten. Maar het is wel competitief in ieder geval hier. En uiteindelijk zijn er natuurlijk wel grotere toernooien waar je naartoe kan reizen. Maar dat zijn er, ik weet niet precies hoeveel per jaar. Maar niet zoveel als je bijvoorbeeld in Europa zou hebben of ergens anders. Maar ze zijn wel, er is nu ook een United States Paddle Association. Dus dan net als de KNLTB, maar dan de padelversie hebben ze nu ook in Amerika. Dus het begint groter en groter te worden. Maar dat was in ieder geval een leuk nieuwtje van voor mij vorige week.
Gefeliciteerd.
Ja, dank je.
Ik moet wel zeggen dat hier speelden ze voornamelijk pickleball. Maar de gewone tennissers, waar ik me ook onder reken. Ik ben niet zo uitgesproken erover. Maar er zijn heel veel tennissers die kijken een beetje neer op pickleball en op padel. Is het?
Ik ook.
Wat jij ook?
Ja, sorry, ik ben er één van. Ja, ik vind dat toch... Ik weet niet, je hebt een beetje... Het is eigenlijk een beetje... Ja, het klinkt misschien heel lullig wat ik nu ga zeggen. Maar het is een beetje pingpong, maar dan op een heel groot veld. Want de bal is ook hard en er zitten van die gaten in. Weet je, wat je vroeger ook bij binnen ging je dan hockeyen, weet je wel, door de basisschool. Ja. Nou, dat... en je koopt een racket voor, weet ik veel, $10 bij de supermarkt. En dan ben je er ook. Dus het is natuurlijk gratis. Het is gratis en mensen op een bepaalde leeftijd of alle leeftijden kunnen spelen. Wat überhaupt met padel en tennis natuurlijk ook wel kan. Maar er is een langere weg nadat je er ook echt een beetje goed in bent. Daar kan je snel goed in worden, in ieder geval. Als je geen racket achtergrond hebt.
Het is volgens mij meer een spel dan een sport. Als ik het heel
vind ik ook. Dat is een goeie. Meer spel dan sport.
Ja.
Ja, precies.
Wat is mijn goede nieuws? Mijn goede nieuws is dat ik... afgelopen weekend hadden we de internationale bootshow. Dat was erg leuk om een keer allemaal andere zeilers te ontmoeten. En gisteravond was ik ben ik naar Baltimore gereden voor een voorstelling van een stand-up comedian, Judah Friedlander. Die is bekend geworden door de serie 30 Rock. Ik weet niet of je die kent, met Tina Fey en Alex Baldwin. En die deed we zijn daar wezen eten en wezen borrelen. Het was echt super gezellig. Ik was om 3 uur vanochtend thuis was.
Oh jee.
Dat was echt
gezellig.
Heel gezellig, ja. Het is buitengewoon een aangename avond. Goed eten, leuke mensen. En dan zit je dus aan een bar en ik praat je met mensen van... Oh, kom je vandaan? Nee, blijken die kinderen van die twee mensen die naast ons aan de bar zaten... blijken allebei in Groningen te studeren. De Amerikaanse kinderen. Ja. Een van hen woonde op een woonboot op de Eendrachtskade.
Dat is zo'n kleine wereld ook, hè? Ik bedoel, toevallig mijn partner waar ik mee padel, die komt uit België. Maar die kent dus weer iemand die ik goed... Familie van mij, die in Limburg woonde. Want hij is in Maastricht ook vaak geweest. Die kennen elkaar. Dan denk ik, zitten we hier aan de andere kant van de wereld. En dan hoor je ineens iemand die toevallig bij het padellen ontmoet, die dan je familie kent. Dat is ook wel heel bizar. Kleine wereld. Wel cool. Ja,
grappig hè. Maar goed. Ik wilde het er niet over hebben. Ja, wat we het over wilden hebben vandaag is over wat je wel eens op het online ziet. Hè? Iedereen zit op zijn eigen borst te trommelen. Dus Nederlanders doen het ook regelmatig. Dus een van de dingen die je wel eens ziet op Instagram en op Facebook is al die Nederlandse uitvindingen waar we allemaal zo trots op zijn.
Ja.
En weet je wel, de cd-speler en de cassettebandje en wifi en bluetooth en noem het maar op. Maar mijn vraag is van, laten we eens kijken wat er nog meer voor uitvindingen zijn waar je eigenlijk nooit zoveel over hoort.
Ja, nou ja, we hadden het over van tevoren. En ja. Wat ik altijd wel interessant vind, is dat er heel veel tv-programma's eigenlijk uit Nederland komen. Waar ja. heel veel mensen van denken van, oh, dat zal wel Amerikaans zijn. Of, hè, want ja, meestal in Amerika wordt alles toch groots aangepakt. Dus dan lijkt het ook. Maar bijvoorbeeld ook De Verraders is natuurlijk heel populair nu in Nederland. Maar ook in overal, ja, heel veel landen in Europa. Ze hebben het nu ook in Engeland, ze hebben het in Amerika, ze hebben het in Zweden, geloof ik ook. En dus dat is wel bijzonder. En dan heb je natuurlijk The Voice. Ja, dat is over het de hele wereld. Maar ja. Het is ooit begonnen met Roel van Velzen. Voor de mensen die Roel van Velzen kennen. Dat is een muzikant. En een hele goede muzikant. Van veel Nederlandse muziek ook. Maar ja, ook wel Engelse muziek. Maar dat vind ik altijd wel bizar. Dat wij zo goed zijn in tv-programma's maken. Ja, ik weet niet. Klein land. Je zou niet denken dat dat zoiets groots eruit zou komen. Vind ik. In ieder geval.
Ja, nou ja, het gaat. Ja, ik denk dat we. Of we, ja. Dat we goed zijn in. Het gaat meer om het concept. Weet je. Het is op zich een heel interessant fenomeen. Want we zijn als. Ik ga nu even ook weer heel erg kort door de bocht.
Maar, ja, je vriend.
Maar er zijn natuurlijk geen Nederlandse speelfilms die wereldwijd beroemd zijn. Hè? Geen Nederlandse series. Er zijn ook niet echt Nederlandse schrijvers.
Er zijn toch wel wat nu Netflix-series die uit Nederland komen. Dus bijvoorbeeld. Och, hoe heet die serie nou? Ja, het gaat in ieder geval over iemand die in de drugshandel zit. En die hoe heet het nou? Ja, Undercover heet het.
Undercover, ja. Maar eventjes, als je aan een gemiddelde Amerikaan vraagt van noemen ze een Nederlandse speelfilm, dan zou niemand
weten. Oh ja, dat is waar. Zeker.
Als je vraagt van noemen ze een Nederlands boek. Als je hier naar de Barnes & Noble gaat, heb je misschien, als je mazzel hebt, Hugo Claus of Hermans, Het Behouden Huis, of dat is het zo'n beetje. Voor de rest, als je bij een boutique bookshop bent, heb je zeg maar speciale uitgaven, speciale vertalingen. Maar we zijn geen land van verhalenvertellers. We zijn geen.
Dat is wel.
Mm-hmm. We zullen nooit van ons leven een Nobelprijs voor de literatuur krijgen, om het zo maar te zeggen.
Dat denk ik ook niet, nee.
En terecht. Ik bedoel, de meeste schrijvers zijn ook gewoon. Goed, dat is een heel ander onderwerp. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar schrijven is natuurlijk ook een vorm van vermaak in die zin dat je dus mensen bezighoudt. Hè? Dus dat je het verhaal op die manier vertelt dat het boeiend is. Maar dat kunnen we dan misschien niet zo goed in het verhaal vertellen. Maar dat kunnen we wel goed als het gaat om spelletjes bedenken.
Ja, en concepten. Ja,
dus het gaat om die concepten zijn bedoeld om te gaan zitten. En dat op het eerste moment dat je de tv aanzet, moet je al denken van, goh, hoe zou het aflopen? Goh, wie zou er winnen? Goh, wie zou er, weet je wel?
Ja.
En dat is inderdaad heel grappig dat ze daar heel goed in zijn.
Ja, en echt die aandacht kunnen vasthouden en die concepten kunnen maken. Ook gisteren was televisiering in Nederland.
Ja.
Ja, dan hoor je toch ook over verschillende tv-momenten en programma's die dan uiteindelijk naar het buitenland zijn gekomen. En ja, dat wij daar toch wel goed in zijn. En dat vind ik dan wel. Dan zie ik ergens iets en dan denk ik, kijk. Hè, of iemand zegt tegen mij, oh, ik kijk altijd dit en dit. Dan denk ik, hey, komt uit Nederland. Wist je dat? En dan nee. Dan denk ik, nou, zijn we toch goed in.
Ja, het gaat steeds wel verder. Nu, tegenwoordig gaat het veel verder. Want bijvoorbeeld Black Mirror, wat wel een goed, weet je wel, een hele mooie verhalen heeft, blijkt dus ook een Joop van den Ende productie te zijn. Die zijn
bizar, hè?
Ja. Maar goed, dat zijn allemaal ingekochte schrijvers. Maar uit Engeland, die dus daar wel weer heel goed in zijn. Maar het is inderdaad wel bijzonder dat inderdaad, goed, dat is ook een heel ander aspect van het feit dat het allemaal hele grote internationale bedrijven zijn geworden, omdat die markt natuurlijk enorm is. Hè? Die programma's gaan de hele wereld over en zij krijgen overal een stukje van, weet je wel. Als je die licentie wordt verkocht. Wat het grappige is inderdaad dat het moeilijk is om iets te maken wat erop lijkt. Wat net zo boeiend is, maar wat er net niet genoeg op lijkt, dat je er geen rechten over hoeft te betalen. Dus,
dat je maar net half.
Het zit er heel goed in elkaar. Het zit heel goed in elkaar. Dat verklaart denk ik ook bedrijven als ASML. Weet je wel. Er zit ook een bepaalde... Dat is het bedrijf dat maakt dan machines waarmee je chips kunt maken.
Mm-hmm.
En dat is, ja. Dat is zeg maar de ja, uiteindelijk een van de meest vooruitstrevende, vooruit technologisch hoogwaardige bedrijven die er bestaan momenteel. En, maar er zit een bepaalde werkwijze, een bepaalde filosofie achter, wat heel goed past bij de Nederlandse instelling, bij de Nederlandse cultuur, volgens mij.
Ja. Ja, bizar. Maar jij had het ook over producten, natuurlijk.
Even terug naar de uitvindingen. Ja, ja, de producten.
Ja, daar gaat het ook om. Uitvindingen in Nederland.
Ja, nou, waar ik het over wilde hebben is over waar we vaak niet zo stil bij staan, is over geld. Er is een boek uitgekomen een aantal jaren geleden van Michael Pye, The Edge of the World, How the North Sea Made Us Who We Are. En het gaat over de landen rondom de Noordzee. Dus in een praatje dus over de tijd van de Friezen. Weet je, het Friese Rijk in de 7e, 8e eeuw. Koning Radboud, als ik me goed herinner. Daar zou ik ook een keer een hele slechte film over gemaakt. Maar wat er dus gebeurd is in die tijd, en dan is dat het geld wat zeg maar in de Romeinse tijd bestond, dat was zeg maar, dat had, wat de waarde van het geld was het waarde in goud of zilver waar het van was gemaakt. En maar op een gegeven moment, omdat er, en dan praten we over Dorestad, zeg maar, het mythische Dorestad, was zeg maar het centrale knooppunt van de handel in heel Europa, Noord, Zuid, Oost, West. En er werd natuurlijk heel veel internationaal gehandeld. En er waren dus, en op een gegeven moment zijn ze dus opgehouden om met goud te handelen. Ah, was dat natuurlijk veel te gevaarlijk. Maar ook was het heel moeilijk om hele kleine dingetjes te kopen met een groot stuk goud. Dus het idee van de munt is toen in die tijd ontwikkeld. Van je hebt een muntje en het muntje kost een cent om te maken. Maar we spreken af dat het vijf gulden waard is, weet je wel.
Ja.
En dan het interessante is dat in die tijd ook dat je iedereen die goede munten kon maken, die maakte zijn eigen munt. En dat werd dan weer als ruilmiddel gebruikt. En het is niet eens zo ver af van wat je nu ziet met de digitale munteenheden. Hè? Dat je dus, je hebt natuurlijk Bitcoin en al die andere. Crypto-munten, ja, die ook gewoon door iedereen gemaakt kunnen worden. En als het aanslaat, dan kun je er heel veel geld mee verdienen.
Ja.
En als het niet aanslaat, niet.
Ja, dan is het moeilijk.
En dan om het verhaal even af te maken. En dat handel en currencies heeft een hele grote rol gespeeld in de Nederlandse een ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij. Waardoor we dus ook bijvoorbeeld, daar heb ik het ook over uit, heb ik ook wel eens over gehad. En dan zie je ook altijd terugkomen het feit dat Nederland de aandelenmarkt heeft uitgevonden. Mm-hmm. En de verzekeringsbeurs en verzekeringen en future handel, opties in zekere zin. Ook allemaal uit de 17e eeuw. Maar ook, wat niemand weet, is dat Simon Stevin heeft het decimale geldstelsel bedacht.
Want dat wist ik ook niet.
Ja, daarvoor had je dus, dat weet je ook nog in Engeland, de overblijfselen van ziet. Je hebt zoveel shillingen en zoveel pence in de pond, weet ik veel wat. Ik weet niet eens hoe dat allemaal werkt. Mm. Maar dat is allemaal gebaseerd op het Babylonische maatsysteem, dat gebaseerd is op het nummer 12, niet op 10. Maar Simon Stevin is degene geweest die is begonnen met van 1 gulden is 100 cent, weet je wel.
Ja.
Ik weet niet of het 100 gulden en centen waren, maar goed, een cent is natuurlijk ook een honderdste. Hè? Het woord cent is natuurlijk betekent 100.
Ja.
En we hadden natuurlijk geen gulden, maar we hadden florijnen en daalders en noem maar op. En dan eventjes het verhaal af te maken. Daalders zijn dat vervolgens weer naar Amerika gegaan, dat werd dan de dollar. Dus we hebben ook de dollar niet uitgevonden, maar het woord daalder en dollar hebben natuurlijk wel een relatie. Ja.
We waren een klein stukje hebben we geïnfluenced. Zoals dat tegenwoordig genoemd wordt.
Precies.
We maakten er een deel van uit.
Maar goed, er zijn ook heel veel andere uitvindingen. Maar goed, zoals ik las bijvoorbeeld ook dat je als je arm breekt en dat je een gips eromheen krijgt. Dat lijkt ook een Nederlandse uitvinding te zijn geweest.
Ja, dat is eigenlijk zo bizar. Dat zijn zulke alledaagse dingen. Ja, ja. Nou, ik hoop niet dat het voor iedereen alledaags is. Dat je gips om je arm of om je been moet hebben. Maar ja, gips is toch iets wat ja, iedereen wel een keer in zijn leven heeft gezien. Of, hè?
Gezien, ja. Ik heb het zelf gelukkig...
Ik ook niet. Even afkloppen. Ja. Ik heb altijd van allerlei andere dingen, dus... Hè?
Ja, nu doen ze met epoxy volgens mij, maar ja, het is hetzelfde idee. Ja.
Maar ja, inderdaad, het is heel bijzonder. Ik wist dat het zei jij inderdaad heel ja, bizar eigenlijk.
Maar goed, de vraag is dus, waarom vinden we dat zo belangrijk? Want ik wil, wij hebben het erover, ik weet niet hoe jouw ervaring is met andere mensen uit andere culturen, maar heel vaak als je bij een feestje bent, of weet je wel, of in een bar, en dan zit je een beetje met een Griek aan tafel. Ja, nou, we hebben dit uitgevonden. We hebben dit uit een Engels. We hebben dit uitgevonden. We hebben dat uitgevonden. Het is een soort van het is iets wat toch wel verkleeft aan je identiteit, om het zo maar te zeggen.
Ja, heel erg. Ja, ik denk ook wel dat iedereen dat wel heeft op een andere manier. Dus bijvoorbeeld wat je nou zei, en dan in Griekenland is het misschien anders dan. Maar het gaat ook bijvoorbeeld, de ene die heeft het dan altijd over het eten of over andere categorieën, niet alleen ja. Maar uitvindingen natuurlijk. Dus iedereen geeft daar een beetje hun eigen draai aan. Maar ik vind ook wel dat gevoel van, oh, je kan je, ja... Het is eigenlijk af en toe ook een beetje opscheppen als je erover nadenkt. Maar dat je denkt van, kijk nou, ons land. Ja, dat is toch belangrijk. Ik vind dat zelf ook wel heel leuk als er dan iets van Nederland terugkomt. Zeker omdat wij hier wonen. Ik denk dat ook wel... als ik in Nederland zou zijn en ik een Nederlander zou ontmoeten van, hey, wist je dat dit uit Nederland komt, zou ze denken, oké. Okay. Maar om dat toch tegen iemand anders te zeggen die dan uit het buitenland komt of Nederland niet zo goed kent.
Yeah.
Ja, je wilt toch dat bijvoorbeeld als mensen naar Nederland gaan, dus weet ik veel, naar Amsterdam of waar ze dan ook naartoe gaan, dat ze het leuk hebben. Dus dan heb je leuke feitjes. Ja, dat voel ik toch een trots gevoel.
Ja, klopt. Maar ja, je hoort natuurlijk nooit het andere deel van het verhaal. Want gisteren was ik dus in Baltimore bij Judah Friedlander. En die deed zo'n act waar die zeg maar mensen in het publiek, met je wel vaag gesteld.
Ja, leuk is dat.
Dus ze zegt van, op een gegeven moment zegt hij tegen mij van, dat is your name. Dus ik probeer met je een beetje lullig te doen van, mijn naam is Gerhardus.
Ja.
dat is zo heel officieel hier. En dus ik zei, hij zegt, waar kom je vandaan? Nederland. Ah, de Dutch. Hij zei van, eerst wat hij zei was van, jullie hebben de slavernij uitgevonden, de eerste slavenschepen.
Ja. Gebouwd. Ja, dat is, ja.
Maar, dat was een schap bedoeld. Maar het is niet... historisch gezien, ik weet niet of... Dat is een heel zwaar onderwerp natuurlijk, slavernij. Maar dat Nederland een grote rol heeft gespeeld in de slavernij, dat is natuurlijk buiten kijf. En hij... maar goed, maar je ziet dus het omgekeerde. Dat je dus zeg maar aan de ene kant van je mensen lopen op te scheppen. En aan de andere kant op de mensen van, ja, maar jullie hebben dit ook dat gedaan. Jullie hebben ook dat gedaan. En het heb niet eens over de slavernij, kolonialisme natuurlijk, zijn heel populaire onderwerpen. Maar het kan ook, ja nee, weet je wat, het kan ook bijvoorbeeld in Engeland hebben ze dus de concentratiekampen uitgevonden. En dus als je een beetje lullen wilt
doen... Ja, er zijn zoveel dingen dat je dan daar toch niet over hebt. Ik bedoel, ja, er zijn ook met... bijvoorbeeld, ja, wij hebben het niet over de mokromafia tegen iedereen. Ja, dat heb ik ook niet dat wij zo goed over de cocaïnehandel en weet ik het allemaal. Ja, dat denk je ook niet van, nou, hè, wisten jullie dat? Ja, dat is ook niet zo... Nou ja, als het opkomt. Ja, het is helemaal zo. Het is bepaalde dingen, dat is gewoon... komt uit Nederland of het wordt in Nederland geproduceerd of er is iets mee. Maar inderdaad, ja, dat daar schep je dan liever niet over op.
Nee, ik vind het eerlijk gezegd, nu ik er zo over nadenk, ik vind het op zich wel goed dat je het zeg maar een beetje uitbalanceert. Aan de kant van je moet gewoon kijken naar het goede, maar ook, je moet ook direct openstaan voor de niet zulke goede dingen in je maatschappij. Ja. Dus dat je dus... want we hebben misschien dan wel het geld uitgevonden, maar we hebben ook zeg maar uitgevonden dat we hebben ook het kapitalisme uitgevonden. Hè? Dus dat je dus, om maar een voorbeeld, gek voorbeeld te noemen, als je... dat is een boek, ik heb mijn naam even kwijt. Maar die is een historicus, die heeft zeg maar de economieën beschreven uit de middeleeuwen en laat-middeleeuwen. En die zei ook van ja, rond de 15e eeuw, 15e, 16e eeuw, voordat zeg maar die wereldhandel explodeerde, woonde 90% van de Nederlanders woonden op hun eigen grond. Wat op zich vrij uniek was in de wereld. En hij vergelijkt ook, zeg maar, er is een economische coëfficiënt, dat heet de Gini-coëfficiënt. En dat geeft aan wat dus, zeg maar, het verschil is tussen het hoogste en het laagste inkomen. Dus dat Gini 0 is, dus heeft iedereen gelijk. En Gini 1 is, dus dat één persoon heeft alles en de rest heeft niks. Weet je, en hij zegt, ja, in die tijd was de Gini vrij laag. Dus iedereen had gewoon de inkomenslagen heel erg dicht bij elkaar. En toen kreeg je dus die grote schepen en de handel. En ook al werd het gedeeld met de middel van de aandelenhandel. Iedereen kon zeg maar een aandeeltje kopen in zijn schip. Er waren toch een klein groepje mensen die dus buitengewoon van profiteerden. En een heleboel mensen niet. Ja. En dat was op zich wel... Dat hebben we dus ook heel slim gedaan. Van hoe komt het dan dat sommige mensen er in staat waren om multimiljonair te worden, terwijl de anderen zich maar nauwelijks konden voeden elke dag, weet je wel.
Dat heb je altijd. Ik bedoel, maar inderdaad, de balans houden is altijd goed. Niet alleen de goede dingen natuurlijk in ieder land, maar ja, ieder land heeft het.
Nee, het is goed om over na te denken, want het is ook volgens mij ook handig om... Focus op alleen maar het goed te zijn is ook niet gezond.
Nee, maar ik denk dat dat altijd zo is. Gewoon ook in je normale leven of met je vrienden. Kijk, social media, ja, het is iedereen wil alleen maar positief, positief, positief overal over. Dus ook over het land of dingen delen en dat soort dingen. Maar ja, dus, nee, het leven is niet alleen gemaakt uit hoogtepunten, lijkt me. Dus uitvindingen en dat soort dingen uit Nederland ook niet. Ja, zou wel handig zijn af en toe, maar... Dat het even wat vaker op het hoogtepunt is. Maar nee, ik vind dat ook die balans is wel belangrijk. Dat je dat toch ook in kan zien. Anders dan ben je ook een beetje naïef, denk ik.
Nee, precies. Ja, je krijgt ook problemen van weet je wel, van wij zijn beter dan jij. En dan krijg je
ook... Oh ja, ja, ja. Dat is ook wel leuk eigenlijk. In Amerika is dat ook altijd wel van die competitie. Ja. Hebben wij nou meer uitgevonden of jullie? Laten we het er even over hebben. Weet je wel, dus dat competitie, dat is altijd wel een beetje...
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat is inderdaad interessant, want... wat ik nou zeggen? Oh ja, maar in dat licht, dus wat ik zelf heel fascinerend vind, gewoon omdat ik veel met taal bezig ben, is dat zeg maar in de Engelse taal heeft het woord Dutch over het algemeen een vrij negatieve connotatie.
Ja? Oh.
Ja. Oh ja, ja, Dutch uncle, we're going Dutch, weet je wel. Dutch treat, Dutch oven.
Oh, dat bedoel je, ja. Oh ja, Dutch. Daar heb ik ook eigenlijk nog nooit over. Nou,
yeah,
ja, dat met dat betalen is altijd wel going Dutch. Is, ja, ik weet niet of
dat is niet goed, weet je wel. Dat is geen positieve.
Van de rekening, ja.
Ja, maar dat komt gewoon uit de tijd dat Nederland en Engeland vochten. En wij en de Engelsen niks met ons op hadden. Wij niks met de Engelsen. Wij doen het ook hoor, trouwens, in het Nederlands. Bijvoorbeeld als je in het zeilen heb je een paar van die termen. Je hebt bijvoorbeeld als je overstag gaat. Je kunt dus, als het zware wind is, je durft niet te grijpen, dan ga je overstag.
Ja.
Dat noemen we een English jibe. In Engels zeg je dat is een coward jibe. Maar in Nederland zeggen we dat. Oh nee, het is een Engelse grijp. Een Engelse English.
Ja, ja, maar, nee, dat maar, ja nu
maar,
is het
dicht. Maar de hele wereld spreekt Engels. Dus iedereen heeft dus in de taal zit er dus een vrij negatieve connotatie naar de Nederlanders toe.
Nou, nu hopelijk gaan wij er gewoon de positieve Dutch van maken. Ik weet ook niet precies hoe. Misschien kun jij dat bedenken. Hoe we dat de wereld in gooien. En...
Het enige wat ik... Af en toe dan heb je die Engelsen... Dan heb je dat nog steeds. Dan moet je maar eens opletten. Nederlanders doen eigenlijk nooit mee in hun wereldbeeld. En dat, weet je hoe dat komt? Dat komt omdat de Nederlanders waren de laatste... Het was het laatste land dat succesvol Engeland is binnengevallen.
Oh, ja, kijk eens aan.
De invasie was een Nederlandse invasie in Engeland in 1684. Maar de Engelsen die zeggen van... Oh, no, dat noemen ze de Glorious Revolution. Jullie waren uitgenodigd om ons te helpen. Mm-hmm. Maar als je naar de feiten kijkt... was een gigantische invasievloot van koning Willem... die overgevaren is naar Turkey in Engeland. En die zijn toen naar Londen gemarcheerd. En het was, het klopt, er werd niet zoveel gevochten. Maar Nederlanders hebben een ruim een jaar, misschien wel 2 jaar, Londen onderdrukt, letterlijk met wapengeweld. En toen kreeg je dus de bruiloft tussen Willem en Mary. En in de Engelse belevingswereld is King William een soort van house husband, weet je wel. Mary was eigenlijk de baas, maar hij mocht er ook bij zijn. Maar als je naar de feiten kijkt, blijkt dat hij ontzettend veel gedaan heeft voor Engeland. Ja. En het hele cultuur en heel veel dingen veranderd, die waardoor Engeland uiteindelijk weer de wereldmacht is geworden.
Bizar. Maar ik vind toch dat we het nieuwe Dutch erin moeten gooien. Maar we moeten toch nog even bedenken wat dat dan wordt.
Iets positiefs?
Het positieve Dutch. Kunnen we dat niet bedenken? Misschien voor de volgende keer komen we met het positieve Dutch word of the day.
Huiswerk. Oh ja, huiswerk.
Ja, huiswerk. Ja.
Het enige waar ik aan kan denken is double Dutch. Dat is zeg maar het touwtje springen in New York.
Laten we die erin houden. Double Dutch. Ik heel veel touwtjes springen hoor, vroeger. Vond ik leuk.
Ja. Met 2 touwtjes en dan...
Ja,
dat is een hele kunstvorm. Ja. Nee, voor de rest... Ja, nee, maar je moet maar eens opletten. Over het algemeen, die Engelsen hebben nog niks... Weinig met ons op.
Nou, dus dan moeten wij maar even leren dat double Dutch toch echt heel positief is.
We zullen het zien. Oké. Ja. Oh, we zijn aan het einde van de podcast inmiddels. Dankjewel.
Ja, jij ook. Het was
goed. En dan zie ik je volgende week.
Ja, is goed. Doei.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast wordt gepresenteerd en geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify, iTunes, etc. Dan word je genotificeerd als er een nieuwe uitzending wordt gepubliceerd.